Wat je bij die techsector ziet, is dat ze juist in economisch slechtere tijden, nou, waar we nu misschien op afgaan, dat ze gewoon een hele mooie, gezonde winstgroei kunnen laten zien.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 8 augustus. In de week waarin nieuwe Amerikaanse recessievrees een mini-crash veroorzaakte en de paniek onder beleggers eventjes op het hoogste niveau bereikte sinds corona, staat de AEX op 874 en de S&P 500 op 5205 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren en kijken. Ik zit hier met mijn collega's Ronald de Zoete en Menno van Hoven. Met hen ga ik het hebben over twee hoofdonderwerpen. Ronald zal de stelling verdedigen dat oorlogen en economische crisis juist nu kansen bieden voor olie, aardgas en lithium. En Menno zal ingaan op de impact van de recent weer toegenomen recessievrees op de aandelenmarkt in het algemeen en in het bijzonder op de dividendportefeuille. Tussendoor zullen we weer een aantal leuke lezersvragen beantwoorden. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken op afgelopen week. Ronald, wat is jou het meeste opgevallen?
Ja, dat was natuurlijk de grote paniek die uitbrak opeens op de beurzen.
Op de eerste dag na jouw vakantie?
Ja, dat was eventjes schrikken. We keken even naar de portefeuille en dan... je hebt niet alleen maar put-opties, jongens, laten we eerlijk zijn. Dus dat was even tegenvallen.
Welke posities deden jou het meeste pijn?
De positie die het meeste, dat is eigenlijk groene aandelen die ik heb. Want je ziet dan toch dat daar de meeste mensen toch niet zo geloof in hebben. De olie bleef eigenlijk wel goed hangen. En aardgas, moet ik ook eerlijk zeggen, die heeft ook een aardige daling gemaakt de afgelopen week. Daar ga ik straks nog even wat over vertellen. Dus dan zie je inderdaad dat die beurzen toch, ondanks het optimisme van een paar weken geleden, toch heel snel kan verdampen. Dat verbaast me eigenlijk ook wel. Het waren natuurlijk wel cijfers die uit Amerika een beetje negatief waren ten opzichte tegenvallende groei van het aantal banen. Dat was eigenlijk volgens mij de trigger toen Japan er nog eens een keertje bij met de rente die verhoogd werd. Ja, en dan zie je toch dat er niet zoveel steentjes om hoeven te vallen. Terwijl het eigenlijk nog niet eens de grote getallen zijn die uitkomen. Maar je ziet dus wel dat die AEX en alle beurzen eigenlijk toch een beetje richting de top aan het gaan zijn. En ik heb ook een beetje het gevoel, dat kunnen jullie misschien ook wel eventjes toelichten, dat heel dat artificial intelligence, dat is eigenlijk een beetje aan het... met de internetbubbel in 2000 wordt het nu vergeleken. En ik heb ook een beetje het gevoel dat al dat die kracht en die er wel gezegd wordt, of dat nou daadwerkelijk tot uiting kan komen, via ook al die chipfabrieken, en dat we eigenlijk niet veel te optimistisch en te ver vooruit zijn gelopen. Want volgens mij is dat een van de grote aanjagers geweest van de indexen.
Het aandeel. Ja, dat is zeker een van de grote aanjagers geweest. Maar Menno, heb jij idee bij de bedrijven die jij volgt of de impact daarvan overschat is geworden de afgelopen tijd?
Nou, je ziet het vooral inderdaad ook aan de koersbewegingen. Toevallig, en die had ik ook opgeschreven, Supermicro was een van de hoofdvliegers. Was tot gisteren gewoon de grootste S&P 500.
Wat is dat voor bedrijf, Supermicro?
Ja, die maken AI servers.
Oké, ja.
En ja, dat was, laat maar zeggen, het super aandeel. En ja, ik had nog even opgezocht. Die stonden bij ruim $1200 op 8 maart. Gisteren min 20%, $493. En wat blijkt daar? Ze groeien nog heel hard qua omzet. Maar marges staan enorm onder druk. Enorme competitie. En dan gaan ze ook nog eens een keer een stocksplit doen. Terwijl die koers nu al meer dan gehalveerd is vanaf de highs. Dus dat wordt nog wat. Dan krijg je ineens een penny stock zo. Nou, dat is overdreven. Maar het komt dan wel echt nu richting de $50. Onder de $50. Wat ik ook las. Volgens mij Wall Street Journal. Dat heel veel van die AI startups. Die vorig jaar nog echt een miljardenwaardering toegeschreven. Toebedeeld kregen. Dat die zich nu een soort van vrijwillig laten inlijven. Door de grote spelers. Die gewoon hele teams opkopen. En uit concurrentie overwegingen mogen ze niet overnemen. Maar eigenlijk nemen ze gewoon het hele personeelsbestand over en ze betalen hoge licentievergoedingen om gebruik te kunnen maken van die technieken. Ja. Wat ook wel aangeeft, ja, er zijn zoveel van die start-ups geweest en heel veel die kunnen blijkbaar dus zelf niet bolwerken. En die vallen nu onder die hele grote spelers die natuurlijk inderdaad met miljarden blijven smijten. En volgens mij werd vorige week ook in de podcast gezegd van ja, er wordt gewoon enorm veel geïnvesteerd. En volgens mij Zuckerberg van Facebook, of hoe heet het tegenwoordig, Meta.
Ja.
Die zegt ook, die zei ook letterlijk van ja, geen idee of het allemaal nodig is, maar ik investeer nu liever te veel dan dat we over een paar jaar tekorten hebben aan die AI-capaciteit. Dus dat speelt natuurlijk wel een beetje of het allemaal nodig is en of het ook zo'n effect gaat hebben, dat moet nog blijken. Het is in die zin een beetje koffiedik kijken.
Ja, nou ja, zoals wel vaker op de beurzen. Maar goed, het speelt in ieder geval naast de economische verwachtingen in de VS natuurlijk een grote rol bij deze mini-crash die vrijdag en maandag vooral was. Nog andere dingen, Ronald, die jou zijn opgevallen?
Nou, ik denk dat we, zoals altijd dat wordt gezegd, dat je aandelen moet kopen wanneer iedereen er vanaf wil. Dat als je kijkt naar energie, met name waar ik me op concentreer, dat wel opgaat. En dat inderdaad, wat we daarnet ook al zeiden, met die jonge start-up bedrijven. Ja, die moeten op een gegeven moment die beleggers ook wel laten zien dat ze geld kunnen verdienen. Ik bedoel, met de groene energietransitie hebben we dat ook gezien. Waterstof echt van Plug Power. Die kwam vandaag met cijfers. Viel een beetje tegen.
Vorige keer ook.
Gaat gewoon niet lukken, omdat de kopers die willen niet meer, de beleggers die geloven er niet meer in. En de grote spelers die hebben het ook al moeilijk. Vorige week ook Suncor, dacht ik uit mijn hoofd, ook failliet, de grote zonnepanelenproducent. Gewoon failliet, dat was ook een miljardenbedrijf. En dat geeft wel weer dat iedereen op dit ogenblik wel kritisch gaat kijken naar waardeaandelen. Dus ik denk dat voor de beleggers ook wel waardevol is om te zeggen dat je daarheen gaat.
Die beroemde, beruchte sectorrotatie, die zich eigenlijk al een paar weken geleden hier aan tafel, waar we het over hadden. Dus verschillende elementen die door elkaar heen spelen, maar komen zo ongetwijfeld verderop. Menno, wat is jou opgevallen afgelopen week verder?
Ja, een aantal dingetjes ook. Eentje al natuurlijk net al benoemd, maar ja, wat ik echt het meest chockerend vond, was de Japanse beurs. Ik heb zelf ook een paar Japanse aandeeltjes. En ik werd maandag wakker. Nou ja, die beurs die sluit, die handelt door de nacht heen. Die sluit om 8:00 ochtends. Dus ik keek op mijn schermpje van mijn telefoon. Ik dacht, wat is dit? Atoombom, wereldoorlog, whatever. Het was zo'n gigantische klap. Gewoon nog nooit meegemaakt. En -13%. Maar de volgende dag komt er gewoon weer 10% bij. En dan heb ik het niet over hele speculatieve aandelen die enorm hard zijn opgelopen. Ook gewoon echt de beste, betere dividendaandelen die gewoon 20% op één dag verloren. En die de volgende dag weer 15% herstellen. Echt bizar.
Ja, en misschien kun je in het kort uitleggen wat daar de oorzaak van was. Want dat is dan toch wel weer anders.
Precies. Nou, deels ook natuurlijk wat Ronald al aanstipte. Die economische cijfers uit de VS. Die banencijfers die slecht waren. En natuurlijk die onverwachte renteverhoging in Japan. En ja, wat ik er zelf over heb kunnen vinden, is dat het toch heel erg wordt gewezen naar zogenaamde carry trades, waarbij dus goedkoop geld wordt geleend in bijvoorbeeld Japan, maar ook bijvoorbeeld in Zwitserland met een lage rente, om dat elders weer te hebben of te beleggen tegen hogere rendementen. En die yen die is dus keihard opgelopen. Heel veel hedge funds zaten daardoor scheef. Dus een van de acties die daaruit ontstond, is dat ze hun aandelenposities massaal zijn gaan dumpen. Er gebeurt echt van alles daar. Maar vooral die valuta. Volgens mij, dat was ook de vorige podcast een maandje geleden. Toen zei ik nog iets van, we staan dit jaar -12% tegenover de euro. Nou, van de week was het ineens een positief rendement als je in yen belegt. Dus zo hard gaat dat. En die aandelen die reageren daar dan ook weer op.
Ja, en dan volgt er dinsdag, woensdag herstel op de beurs. Ja. Vandaag donderdag weer een negatief sentiment. Het stelt allemaal niet echt gerust, hè? Die grote bewegingen.
Absoluut. Er zit heel veel onzekerheid in de markt. En het is toch vooral zaak om vooral rustig te blijven. Maar daar komen we zo natuurlijk op bij het dividendportefeuille stuk.
Ja.
Wat viel mij nog meer om? Intel natuurlijk. Een bizarre koerstik. Laagste koers in ruim 10 jaar tijd. Wat gaan ze doen? De jongste cijfers vielen tegen. Intel is dan juist zo'n bedrijf wat eigenlijk bijna niet profiteert van die AI-boom. Maar ja, ook dan kan je koers gewoon nog verder afstorten. Ze gaan de dividend schrappen. Ze moeten enorme investeringen doen, of dat willen ze doen de komende jaren. Alleen al in de VS 100 miljard in nieuwe chipfabrieken, waarmee ze willen concurreren met het Taiwanese TSMC. Foundry. Alleen is de vraag of ze daar wel echt klanten voor kunnen krijgen. Hangt natuurlijk heel erg af van hoe technologisch geavanceerd ze hun diensten kunnen aanbieden. Dus heel veel onzekerheid, enorme investeringen, kostenbesparingen. Het ziet er gewoon allemaal niet goed uit.
En jij hebt er wat over geschreven in beleggersbelangen, dat ze precies in de show notes zetten.
Precies, en Intel is eigenlijk heel treurig. Beurswaarde is nu minder dan 100 miljard. En kijk je naar een Nvidia, zit je gewoon op 2600 miljard. Terwijl die verhouding pakweg 5 of 10 jaar geleden totaal andersom was.
Ja, ja.
Dus dat is wel best triest. Intel zat ook in de dividendportefeuille. Ik heb nog even opgezocht. In 2021, achteraf gezien, met geluk. Nou, niet met geluk.
Wijsheid, Menno. Wijsheid.
Ja, er zat een gedachte achter uit de dividendportefeuille gegooid op $54,64. Nou, ze staan nu onder de 20. En dat was nog met een heel mooi totaalrendement van 284%. Dan ga je dan nu kijken. Dividend vorig jaar al dik verlaagd, nu helemaal geschrapt. En het is gewoon het lijkt een beetje een end of an era voor Intel Insight, waar we allemaal mee opgegroeid zijn. ik vind het best treurig. Hopelijk komen ze weer bovenop. Maar,
De mens Menno van Hoven vindt het niet leuk.
Nee.
Nog andere punten, Menno?
Ja, dan nog eentje. En die is eigenlijk ook in lijn met waar we het net over hadden. Die Supermicro computer was tot gisteren de best presterende S&P 500 aandeel. Doet dit jaar nog steeds plus 73%. Dus zo heel slecht is het ook weer niet. Gaan dus een stocksplit doen, maar er is er nog eentje. En die doet deels hetzelfde als Dell Technologies. En ik schrok toch ook wel van wat er met die koers is gebeurd. Die stonden gewoon eind mei nog $180. En die staan nu $88. Enorm afgekomen ook. En ook dat is ook eentje waar dat AI, waar die verwachtingen heel hoog gespannen waren. Maar het verschil met die andere aandelen is wel dat Dell Technologies een dividend betaalt. En door die koersklap, die gewoon meer dan gehalveerd is de laatste weken, heb je nu wel ineens een dividendrendement van 2%. En als ik me niet vergis, hebben zij bij hun laatste dividendaankondiging ook gezegd dat ze dat gewoon elk jaar met dubbele cijfers willen verhogen. En ik denk dat ze het ook makkelijk kunnen. Dus dat is wel een hele interessante nu weer, denk ik, om in de gaten te houden.
Ja, berichtje over Dell zullen we ook in de show notes zetten. Dankjewel en we gaan naar het eerste hoofdonderwerp.
Voor kennis.
Ja, Menno, jij zei net al min of meer, met overdrijving natuurlijk, het leek wel of er een atoombom was gevallen. Daar maken we natuurlijk in principe geen grapjes over, maar we moeten ook niet vergeten bij alle dingen die afgelopen week gebeurden, dat er ook nog serieuze dreiging in het weekend was op verdere escalatie in het Midden-Oosten.
Nou, dat was inderdaad ook de eerste verklaring die ik kon vinden. Ja, Iran versus Israël, dat daar een aanval zal aankomen.
Dat was in het weekend, werden daar weer dreigende woorden gesproken. En het is nu donderdag. En gelukkig, zeg ik dan, heeft er nog geen verdere escalatie plaatsgevonden. Maar het drukt ons desalniettemin met de neus op de feiten dat de situatie daar ernstig is. En Ronald, ik kan me zo voorstellen dat die dreiging ook voor jou wel aanleiding was om dit onderwerp te benoemen. Namelijk de kansen, hoe wrang het ook is, die oorlogen en ook dan in combinatie met economische crisis beleggers bieden om in bepaalde zaken te beleggen.
Ja, dat klopt. Ik denk dat het beste is om eerst eventjes te hebben over olie. Hè. Dat is de voor de hand liggende, kan daarna aardgas en dan lithium eventjes. Om te beginnen met de olie. Hè. Er wordt natuurlijk veel gekeken naar wat er gebeurt in het Midden-Oosten. En met name natuurlijk de rol van Saoedi-Arabië, die natuurlijk tegen Israël is. Soms voor de VS, soms als het er echt op aankomt, kiezen ze toch voor Iran, hè, hun geloofsbroeders. En wat we zien is dat Iran natuurlijk Hezbollah in het noorden heeft. En die gaat nu terugslaan, los van even wat Iran gaat doen, hebben ze ook gezegd. Hè. Dus het is, de vraag is eigenlijk, gaat Iran nu iets doen? Of laten ze Hezbollah, hè, ze hebben al wat raketten in het weekend afgevuurd. Dat was kinderspel, als je het heel eerlijk bekijkt. Maar Hezbollah heeft dus 200.000 raketten, dat is echt veel. Het is allemaal niet hoge waardige kwaliteit, maar als je er veel tegelijkertijd afschiet, heb je echt wel een probleem als je dat op verschillende gebieden doet. Aan de andere kant Iran heeft er ook helemaal niet zoveel aan, zeg maar, om nog eens een keer 100 slachtoffers, denk ik, in Israël bij te schrijven. Ik weet, support krijgen ze daar denk ik door niet. Dus ik denk dat de tijd die nu benut wordt, eerlijk gezegd, gebeurt om iets te doen wat wij eigenlijk niet verwachten. En of dat een stukje afsluiting van Hormuz kan zijn om Amerika te straffen. Hè? Want Biden wordt dan gestraft omdat de olieprijs omhoog gaat en die moet herkozen worden in november.
Ja, Biden gaat niet herkozen worden.
Nee, sorry. Nee. Biden gaat niet herkozen worden. De nieuwe opvolger, zeg maar, die zal dan in ieder geval moeten verklaren waarom de benzine en de dieselprijs dus heel hard is opgelopen. Dat is dus je plaagt eigenlijk met een hoge olieprijs indirect de nieuwe president in de VS. Dus dat is, ze kunnen de Houthis weer in de Rode Zee verder laten aanvallen. En ze kunnen Hezbollah in het noorden laten aanvallen. Dus wat dat betreft zijn er heel wat redenen om eigenlijk, als je kijkt naar die olieprijs nu, die eigenlijk nauwelijks reageert. Want die is eigenlijk heel hard gedaald. En dan denk je, nou, Iran die gaat aanvallen, dat hebben ze verklaard. En die gaan aanvallen, die laten dat niet over zich heen gaan. Dat er bijna eigenlijk geen stijging of een paar procentjes. Maar we zitten echt nog veel te laag. Dus dat gaat nog wel een staartje
maar,
krijgen.
Maar waarom stijgt die olieprijs dan niet heel snel?
Die olieprijs die stijgt niet. Er zijn een paar redenen eigenlijk voor. De eerste grote is eigenlijk dat China eigenlijk tegenvalt in de consumptie, iets van 12% minder dan vorig jaar. Dat is één. Ten tweede draaien de raffinaderijen ook in China een stuk lager, omdat de marges zowel in Europa als in Amerika als in de VS slecht zijn voor het maken van benzine en diesel. Daar was vanuit gegaan dat er een grote driving season los zou barsten, maar dat valt een beetje tegen. Vandaag zien we wel weer wat meer vraag naar kerosine. De mensen vliegen meer, de Chinees vliegt meer, mensen in het Verre Oosten, het zomervakantie, weet je. Dus dat is ook een. Maar dat is niet genoeg om die lage marges op te trekken. Dus de olievraag die ligt voornamelijk bij de raffinaderijen. En die valt dus tegen eigenlijk dat het minder vervoerd wordt over de wereld. Zowel qua goederen, per schip moet je dan denken. Mensen door de lucht valt een beetje mee. En over de weg valt ook tegen. En de verwachtingen waren juist dat die vraag hard zou aantrekken. Gisteren een artikel van Goldman Sachs, hè, dat ze toch verwachten dat de olievraag nog de tweede helft van 2024 aantrekt met ongeveer 1,2, 1,4 miljoen vaten. Dat is best wel veel. Als die gelijk krijgen, hè, dan kunnen ze zo weer richting die $90. Zelf verwacht ik dat de olieprijs nu even hier blijft liggen. Dan krijg je die aanval van Iran. Daar ga ik niks over roepen, want het is gewoon op niks gebaseerd. Dat weet helemaal niemand wat dat gaat worden. Maar het lijkt me zeer sterk dat dat niet leidt tot een verhoging van die olieprijs. En toch wel denk ik ook het feit dat de VS die steunt natuurlijk in alle materieel op de wereld natuurlijk die oorlogen. En Israël is nu sterker, zeg maar, door alle wapens die ze krijgen. Ik denk dat Iran eigenlijk de VS eerder dwars wil zitten dan Israël zelf. Ze hebben natuurlijk die gijzelaars, dus ze hebben niks meer nodig om te dreigen richting Israël. Maar ze kunnen het wel tegen de VS en dan ook zeggen met een indirecte aanval erop. Ja, als jullie zo door blijven gaan, dan gaan jullie daar ook last van hebben. Dus stop nou maar eens een keer met het steunen met die oorlog. En zorg maar eens dan dat de vrede komt op onze voorwaarden.
Ja, en dan is olie eigenlijk een soort strategisch instrument om in te zetten dat zij politiek hun zin kunnen krijgen.
Ja, dat denk ik wel. Kijk, de olievoorraad, de strategische voorraad, die is nog maar de helft van toen Biden aantrad in zijn termijn. Dus dat moet allemaal nog een keertje opgevuld worden. Dat heeft Biden niet gedaan omdat hij niet wilde dat die olieprijs omhoog ging voor zijn verkiezingen. Ze hebben gezegd, joh, we dumpen nog eens keer 30 miljoen als het nodig is. Maar daar krijgt hij geen akkoord van het congres voor. Maar als je totaal bij elkaar kijkt, dan is natuurlijk olie toch wel gewoon het smeermiddel van de wereld. En je kan gewoon niet zonder olie. Alle verhalen, we hebben genoeg gehad over waterstof en alles wat mogelijk is om op te rijden. Het is er allemaal nog niet. Ja.
Maar als je dan uitgaat van een stijging van de olieprijs toch op redelijk korte termijn, hoe kun je daar dan als belegger op inspelen?
Ja, zelf heb ik voor mijn beleggers call-opties gekocht op olieaandelen gisteren. Ik denk dat dat het handigste is. Want ja, goed, even heel simpel gezegd. Aandelen is voor lange termijn en dividend en zeg maar, daar moet je wat meer geduld voor hebben. Voor de mensen die wat meer risico willen maken en dus ook kans hebben op hoger rendement, zou ik nu zeggen tegen de beleggers, neem gewoon wat call opties op olieaandelen met een maximum van 2-3 weken van nu weg. Want ik denk dat Iran, wat ik in de media lees, binnen toch zo'n 7 dagen wel gaat reageren. Ja, en dan heb je dus een grote kans, zeker omdat het korte termijn opties zijn. Ja, die gaan dan extra renderen. Die gaan met het hefboom-effect zo 4, 5, 10 keer over de kop. Alleen, ik zeg altijd eerlijk bij, gebeurt het niet of duurt het langer, dan zul je ook een groot gedeelte daarvan van die opties verliezen. Maar voor inspelen op de olieprijzen met de situatie die nu echt op code rood staat, zeg maar, zou ik zelf niet met aandelen nu daarop inspelen. Dat geeft geen groot hefboom-effect. Gebruik dan gewoon call-opties. En voor de hele mensen, ja, de mensen die verstand hebben van CFD's, kun je natuurlijk ook dat soort producten doen. Dat maakt me niet uit. Maar maak gebruik van hefboomproducten op de korte termijn.
Oké, aardgas, volgende.
Aardgas, ja, zit natuurlijk ook wel met de oorlog een beetje verweven, maar aan de andere kant ook niet. Ik zal het even uitleggen waarom. Je hebt natuurlijk aardgas als product en het vervoer van aardgas. Nou, als er iets gebeurt met de straat van Hormuz of aanvallen van de Houthis in gebieden waar rond de Rode Zee natuurlijk de LNG-tankers niet meer kunnen komen. Dan betekent dat dat er nog steeds die vrachttarieven steeds omhoog gaan. En die gaan ervoor zorgen dat de scheepvaartskosten omhoog gaan. En daardoor worden de producten voor de consument ook hoger. De aardgasprijs op zich, die hoeft niet omhoog te gaan. Omdat er nu een voorraad overschot is, zowel in Amerika als in Europa. Ik heb net even een artikel daarover geschreven of op mijn site. Uit mijn hoofd even getallen. We zitten nu op 15,8% hogere aardgasvolumes dan normaal gesproken in de afgelopen 5 jaar in de VS. Dus dat is best wat. We hebben dan een afname van ongeveer 1% per week. Dat komt natuurlijk omdat het toch zomer is en de airco's harder blazen in de VS dan in Europa. Omdat het daar gewoon warmer is en de airco's gewoon veel meer omarmd zijn. Veel meer mensen en alle winkelcentra hebben airco's. In Nederland is dat niet zo. Dus wat we nu te zien krijgen is, we krijgen een periode waarop die voorraad die er nu is afgebouwd moet worden dan naar een normaal niveau. Hè, dat 5-jarig niveau. Ik schat in dat duurt zo'n 6 tot 7 weken vanaf nu. We zien nu dat die aardgasprijs gedaald is, eventjes weer onder die $2. Dat is dus onder de break-even kost van een LNG of aardgasproducent in Amerika. Dus wat doet een aardgasproducent? Die zal al zijn verplichtingen, zijn contractuele verplichtingen, zal die nakomen. Maar niet meer dan dat. Dus dat betekent dat hij terug zal schalen in zijn productie om te voorkomen dat hij zijn aardgas op de spotmarkt moet verkopen met verlies. Dus wat je nu ziet, heb ik vorige keer ook gezegd, dat speelde toen ook al. CHK, EQT, allemaal bedrijven die in Amerika aardgasproducent, die zijn nu weer productie aan het terugnemen. Zodat de surplus in de markt verdwijnt. Want een prijs kan in principe niet eerder stijgen dan wanneer kopers ervan overtuigd zijn dat in de toekomst de prijs hoger ligt. Zag je met lithium. Ja. Lithium zie je dat ook. Je zag een hele hoge, dan zie je hoge voorraden. En dan moet die prijs omlaag net zo lang tot de koper zegt, ja, weet je, dit is een buitenkans om te kopen. En al werd er 2 maanden geleden geroepen, de prijs kan niet lager. Tuurlijk kan die prijs lager, ver tot onder productieniveau. Omdat er gewoon geen geloof is in de markt. En in de aardgasmarkt, even heel specifiek op inzoomend. In Europa zijn de aardgasvoorraden relatief goed gevuld. We gaan een beetje bijvullen richting de winter. Hebben een paar boten voor nodig. Het zal geen paniek uitbreken. In Amerika zal er op dit ogenblik ook geen paniek uitbreken. En de prijs kan pas echt hard gaan stijgen als we het winterseizoen ingaat. En dan is de vraag of het moet koud worden of de Chinese economie moet echt aan gaan trekken. En anders zal daar geen echt heel spannend iets gebeuren.
Maar 2 jaar geleden en volgens mij vorig jaar ook nog wel was natuurlijk het idee van we krijgen minder gas uit Oost-Europa, uit Rusland. Of geen gas. En we komen in Europa in grote problemen. Maar is dat die dreiging dan helemaal van tafel wat jou betreft?
Nee, die dreiging die blijft bestaan. Maar eigenlijk, als je kijkt, moet je dat gewoon jaar tot jaar bekijken. En waarom jaar tot jaar? Ja, het is gewoon, je hebt maar 1 keer per jaar een winter. Hè? Dus elke winter is belangrijk. Nou, we hebben gezien vorig jaar milde winter in Verre Oosten, milde winter in Europa, milde winter in Amerika. Dus dan blijven die voorraden goed gevuld. Dat is punt 1. Er werd natuurlijk nog goed geld verdiend toen. Want er zat de aardgasprijs dik over die $2. Dus er werd ook goed geproduceerd. Ja, en dan komt er een moment, nu ook natuurlijk met die afzwakkende vraag in China, want aardgas wordt omgezet daar ook in elektriciteit. Als je economie minder draait, hoeven je bedrijfshallen en je productieunits ook minder te draaien, heb je gewoon minder energie nodig. Ja. En die stoken dan liever nu goedkope kolen door, want die zitten nog niet zo met het klimaat op dit aspect. Dus wat dat betreft zie je dat de kolenprijs wel omhoog is gegaan, maar de aardgasprijs die blijft dalen.
Ja, en ook hier, hoe kun je daar als belegger op inspelen?
Nou ja, dat is dus eigenlijk in tegenstelling wat ik net zei met olie. Gaat dan niet per definitie met koolopties, want dan heb je een langere termijnvisie. Ik zou dan gewoon eerder voor aandelen met een combinatie van opties kiezen. En dan zou ik gewoon kijken naar die Amerikaanse aardgasproducenten die nu allemaal aan het terugdraaien zijn.
Ja, waar je een tijdje geleden ook een artikel over hebt geschreven in beleggersbelangen.
Ja, dat klopt. En waar het om gaat is dat, kijk, de bedrijven die nu veel volume draaien tegen spotprijzen, die niet veel contracten hebben, die maken nu gewoon slechte, die maken gewoon verlies. En dat wordt gepubliceerd in het derde kwartaal. En dat is het moment wanneer ze naar buiten komen. En die kun je dan, denk ik, heel goedkoop opkopen. Aan de andere kant heb je ook bedrijven die hebben heel veel contracten. Dus die verkopen op de verkoopmarkt heel weinig. Die leveren eigenlijk alleen maar naar grote afnemers. En die hebben helemaal geen last van die lage spotprijzen. Want die hebben afgesproken bepaalde prijsformules, waardoor ze altijd marges maken. Dus dat is wel ietsje diepere kennis die je moet hebben van die aardgasdelen, aandelen en dat, hoe dat werkt in Amerika. Maar even terugkomen met even wat wil, heeft die belegger er nu aan? Amerikaanse LNG-aandelen. En ik zou ook kijken, dat heb ik al een paar keer geroepen, hè, Total Energies, Royal Dutch. Dat zijn aandelen die hebben echt grote LNG-portefeuilles. Ik verwacht eigenlijk wel dat de olieprijs nog gaat stijgen de tweede helft van het jaar. Ik zie ook OPEC nog wel extra ingrijpen als het nodig is. Want die hebben echt die hoge olieprijs nodig voor al hun ambities. En aardgas is gewoon ook in de winterperiode toch een gevraagd product. Het hoeft maar een beetje koud te worden. En je kan niet meer dan 2-3 maanden de huidige prijzen vasthouden rond die $2 per miljoen BTU. Ik heb een analyse gemaakt richting 2007. Praat je over 17 jaar. Dat altijd na het aanraken van die $1,72 per miljoen BTU is de markt daarna binnen 2-3 maanden met 50% tot 150% gestegen. Dus als je dat nou weet, weet je, de markt is niet veranderd. Break-even prijzen, daar ga je niet met verlies produceren. Gaan de aandeelhouders heel boos worden als je dat doet. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Dus maak daar gebruik van en koop wanneer mensen dingen niet willen. En aardgas wil men wel in de toekomst. Dus wees wat dat betreft gewoon overtuigd van het feit dat de groei naar energie, elektriciteit alleen maar stijgt. En als je tijd wil kopen, ga dan rustig in die aandelen zitten. Wil je wat meer rendementen maken, ga dan richting het vierde kwartaal van 2024 zitten.
Met we zullen in ieder geval jouw artikel met de Amerikaanse LNG aandelen in de show notes zetten. En dan last but not least, lithium. Veel over te doen, met name over aandelen die gecorreleerd zijn met de lithiumprijs. En dan heb ik het in Nederland over AMG en in de VS over Albemarle.
Ja.
Maar goed, eerst maar eens even het lithium zelf. Wat kun je daarover zeggen op dit moment?
Ja, dat is heel. Kijk, er zijn weinig mensen die zich echt verdiepen in de lithiummarkt. Eigenlijk, waarom ik dat zeg, is het is niet zo logisch. Weet je wel, dat je zegt van oké, China, daar valt de verkoop van de EV, hè, de electric vehicle, een beetje tegen. Hebben geen batterijen nodig, dus we hebben geen lithium nodig. Dus zakt de lithiumprijs. Ja, goed. Oké, dat snappen we allemaal wel. Maar wil je wat dieper graven en als belegger wat geld gaan verdienen, zul je ook eventjes moeten kijken naar de fundamentals. Bedoel ik de cijfertjes, de PE-ratio, de schulden, lange termijn, korte termijn, et cetera. En dan blijven er een paar bedrijven open. Blijf bijvoorbeeld af van SQM, want dat is heel erg politiek beladen wat die in de toekomst gaan doen. Dus ik zou ook beleggers zeggen, als je grote stap willen nemen in lithium, denk eerst na over welk bedrijf. En ga dan pas denken aan de grafiek. En de
maar SQM is een Amerikaans bedrijf, denk ik.
Ja, en het probleem is dat natuurlijk in heel veel landen is dat lithium, er was een gigantisch succes een paar jaar geleden. Dus die hebben allemaal dat zien komen, al dat geld. Die zijn met die producenten aan de haal gegaan. Die zeggen, ja, maar goed, als jij weer wil, meestal zijn die contracten 5 tot 10 jaar, hè, voor het mijnen van bepaalde gebieden waar die lithium uit kan halen. Heb je op 2 verschillende manieren, kan je dat produceren. Daar ga ik nu opnieuw op in. Maar het vele winst dat ze gemaakt hebben, oké, je mag nog een keertje van mij gaan mijnen, maar dan gaat je wel geld kosten. Wij willen bijvoorbeeld een participatie in jouw bedrijf. Ja, ja. Daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Dat geldt dus voor SQM. He, want dan krijg je iemand die zich mee gaat bemoeien die van de markt niet kent. Dus wat je dan niet wil, is dat zo'n government gaat bepalen hoeveel jij gaat produceren of wat dan ook. Want die zien alleen maar die dollars. Ondertussen natuurlijk is dat helemaal geen geval meer. Maar ja, die overheden denken, ja, dat is maar één keer gebeurd. Maar stel dat het succesvol wordt, ik weet het niet, maar dan wil ik er wel van mee eten. Nou, die aandelen zou ik niet willen hebben. Maar even terug naar waarom en wat gebeurt er nu? Je ziet dus nu dat de mijnen, Albemarle bijvoorbeeld, die heeft dat net stilgelegd in Kemerton. Dat is vorige week gebeurd. En dat is een hele grote trein, als ik het zo moet zeggen, hè, van lithiumproductie. En wat ik al zei, de enige manier waarop je lage prijs kan oplossen is gewoon echt de productie stop te zetten. Want aan de vraag, het gaat gewoon niet komen met elektrisch rijden. We zien het in Amerika. Jullie zullen waarschijnlijk ook die aandelen volgen. Die autofabrikanten die switchen allemaal van full electric naar hybride. He, dus dat zijn kleine accu's, heb je ook minder lithium nodig. En al die groeiverhalen, ik bedoel, heb ik ook een paar keer al herhaald, ook op video's, he, van die Chinese consument is zo geschrokken, hè, van die vastgoed en het geld wat ze kwijt zijn geraakt met de pensioenen en alles wat er aankomt en de onzekerheid. En de Chinese overheid die ziet alleen maar dat eigenlijk Europa en de VS steeds meer protectionistisch worden. Dus die kunnen eigenlijk hun productie nauwelijks in hun eigen land afzetten. En hier hoeven ze bijna niet te komen. Hè? BID, tegenvallende cijfers in Europa. Xpeng was ook niet. NIO gaat ook niet allemaal goed. Maar dat was een vorig jaar. Dat waren de aandelen die moesten we allemaal hebben. Ja, dan ben ik liever niet eigenwijs nu. Hè? Koop het gewoon niet. Het heeft gewoon nog geen zin, want het trekt echt nog niet aan. Ik heb wat analyses gedaan.
Op welke termijn?
Ga ik je vertellen, inderdaad. Want ik heb wat analyses gedaan, wilde ik net even vertellen. Vanaf 2027, eigenlijk 28 zie je plas dat de supply gelijk wordt aan de demand. Alleen, net als Albemarle dus aangekondigd heeft, een trein dicht te gooien. Dat komt door die lage prijzen. Gaat dat gebied wel naar voren verschuiven? Hoe meer miners nu beslissen om niet uit te breiden of hun productie te beperken, des te sneller zal het moment komen dat de vraag in evenwicht is met het aanbod.
Ja, ja, maar dat is dus echt een kwestie van jaren.
Nou ja, we zitten nu 2024, laten we zeggen, ik denk 2026 gaat het denk ik wel in balans komen als belegger, moet ik zeggen. Want dat, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar een koers van Albemarle, weet je, rond de 80 en zo allemaal. Als je dat 2 maanden geleden gezegd had, dan was je spek koper. Maar toch zakt hij nog. Dus dat betekent dat mensen er nog geen geloof in hebben. Maar dit zijn, net zoals momenten van aardgas, vind ik, een lithium, kan je best wel een plukje van een goed bedrijf kopen. En dan later, als hij op winst staat, koop je weer een plukje bij. Nu niet vol instappen. Maar ik zie toch niet een Albemarle richting de $50 gaan. En ik zie dat puur ook als een lange termijn belegging, hoor, inderdaad.
Ja, nou ja, we hebben deze week ook een artikel van onze collega Karel Merks over Albemarle, waarin die zijn koopadvies herhaalt. Maar inderdaad wel met het idee, je moet wel geduld hebben om op de lange termijn weer een stijging van de lithiumprijs te gaan meemaken.
Ik denk als afsluiting dat het hard kan gaan. Want waarom ik denk dat het hard gaat kijken, als we kijken naar de energietransitie, die hebben voor zichzelf die overheden 2030 heilig verklaard. Dat hebben ze zelf gedaan. Dan moesten bepaalde percentages bereikt worden. Met windenergie zien we dat we hard achterlopen. Dat komt door bepaalde redenen, gaan we niet op in. Eigenlijk, als we kijken, zijn er niet zoveel opties meer. Dat als we achterlopen en elektrisch rijden valt ook tegen, dan gaan ze nooit echt gehaald worden. Dus er moet vanuit de overheid, moet er binnen echt 1-2 jaar... gisteren heeft Albemarle ook aangegeven bij de overheid dat ze nu echt miljarden steun nodig hebben. Anders gaat het gewoon fout. Dus de overheden moeten wat ze nu hebben gedaan in Europa, subsidies beperken, wegenbelastingen in Nederland omhoog, België, Duitsland, allemaal afgeschaft. Ja, dan is het niet gek dat elektrisch rijden tegenvalt. In China krijg je $1000 krijg je korting op het aanschaf van een elektrische auto. Dat is een lachertje natuurlijk. Dus wat die overheden zullen echt, en dat is het probleem, ze moeten overal geld aan geven. Ik snap het. Maar willen ze die energietransitie qua doelen gaan halen, dan komt kernenergie te laat. Waterstof komt veel te laat voor 2030. Aardgas is al uitgezet. Kost ook 5 tot 6 jaar voordat je zo'n aardgasfabriek van start tot hebt runnen. Dus zorg er gewoon voor dat het elektrisch rijden een succes wordt. En die doelen van 2030 zijn hoger, denk ik, dan een andere uitgavenpatroon. Dus ik denk dat er een terugkomst van budgetten verhogen, subsidies verhogen, om toch dat die elektrisch rijden te gaan bevorderen, wereldwijd.
Dat is jouw lange termijnvisie. En dus we kunnen het hier nog vaak over hebben aan deze tafel, Ronald. Menno, als jij dit verhaal over deze drie commodities hoort van Ronald, zie jij dan raakvlakken met wat jij in je dividendportefeuille ziet gebeuren?
Het heeft sowieso betrekking op meer cyclische aandelen die afhankelijk zijn van grondstoffen voor hun productie. Bijvoorbeeld de chemie sector, die is heel erg qua inputkosten afhankelijk van onder meer olieprijs, dat soort zaken, gasprijs. Dus daar zie je het wel. Maar verder, ik beleg niet, als je daar ook op doelt, in oliebedrijven of pure grondstofproducenten. En bewust eigenlijk, omdat ik, als ik al in die hoek iets zou doen, dan wil ik liefst eentje hebben met een bredere spreiding.
Oliebedrijven stonden natuurlijk lang bekend. Shell is natuurlijk het bekendste voorbeeld als goede dividendbetalers, maar niet met een groeiend dividend, vul ik dan even voor jou in.
Nee, precies. Nou, in de VS heb je ze natuurlijk nog wel. Ja. Gewoon heb je echt aristocrats nog, Chevron, Exxon. Ja. Die gewoon elk jaar blijven verhogen. Maar ik kijk vooral gewoon naar de hele lange termijn. En qua dividendgroei, voldoen ze toch niet meer aan de eisen die ik daaraan stel voor de dividendportefeuille. Maar ik kijk vooral, en ik wil niet vergelijken met bijvoorbeeld tabak of zo, maar ik vind het lastig om met zo'n oliegasbedrijf, zeg op een termijn van 10, 20 jaar in te schatten van hoe die business zich ontwikkelt, wat ze dan doen. En,
misschien wat, niet omdat ik in energie zit, maar ik denk wat je wel zou moeten doen, we moeten tussen aanhalingstekens, is je afvragen nu. Investeer ik nu in een groen bedrijf of in een zwart bedrijf? En sommige oliebedrijven kan ik met je meegaan. Inderdaad, zelfs ethisch hè, en principieel van, nou, wil ik daarin zitten. Maar ik kan je op een briefje geven over 5 jaar dat bepaalde bedrijven, hè, die worden dan gelabeld als groen, gezien hun ondergrondse CO2-storage, aardgas, windparkprojecten. En daar gaat een schifting in plaatsvinden. Want laten we eerlijk zijn, dat ExxonMobil en al die bedrijven weten donders goed. Alleen ze gaan niet lopen trekken aan die kar. Hè, dat is logisch. Maar ze weten donders goed dat die groene energietransitie komt. En die, we hebben zoveel geld, die kunnen een plug bouwen straks. Doen ze echt met hun huidige koers, weet je, lachen ze om. En ze kopen in één keer al die techniek en ze zijn klaar. Hè? Dat is wat jij ook zei bij Intel en dat soort bedrijven. Hè? Dat op een gegeven moment kopen ze licenties of wat dan ook. Of ze kopen mensen weg.
Ja, wat je nu bij AI een beetje schijnt.
Dat kan heel snel gaan, dat wil ik maar aangeven. Dus de perceptie in Europa is, hè, we investeren in fossiel is slecht. In Amerika, vanwege de dividend, zijn ze heel blij met die bedrijven. Maar die zijn ook steeds kritisch aan het worden. Het moet wel richting groen gaan. Dat even als aanvulling. Dus ik denk, wees gewoon objectief en probeer die bedrijven gewoon te vinden die ook in de toekomst groen gaan worden. Want sommige gaan echt heel groen worden.
Voor kennis.
Nou, even als een geïmproviseerde tweede hoofdonderwerp. Namelijk een rondje vragen van beleggers. We hadden net al over de chemie sector. Een vraag van Erik binnengekomen, die zegt: waarom blijft de chemie sector zo zwaar onderpresteren? En noemt hij bedrijven als Arkema, Brenntag, als ik dat goed uitspreek.
Brenntag, Duitser.
Brenntag, Duits, ja. Oké. Brenntag. ik denk dat jullie er allebei wel een mening over hebben. Ik begin bij jou, Menno, want jij volgt bijvoorbeeld Arkema al tijden. Kun jij er iets over zeggen?
Ja, en ik moet gelijk ook zeggen dat, en dat heb ik ook al eerder aangegeven in het magazine, dat het niet een van mijn favorieten is in die zin dat ze eigenlijk al jarenlang af en toe schiet de koers enorm omhoog. Maar nu ook weer, het kachelt weer in.
Zit niet in de dividendportefeuille?
Ja, zit er nog wel in, maar okay. Het is wel eentje waar ik serieus naar kijk om in te ruilen. En dan mogelijk ook gewoon een hele andere sector. Want chemie blijft gewoon heel cyclisch. Toevallig bij Arkema, daar zie je, zijn enorm, wat ik al zei, afhankelijk van inputkosten. Mm-hmm. Onvoorspelbaar, macro. Vraag en aanbod speelt natuurlijk een hele grote rol daar. En wat je nu dus gewoon ziet, is dat die verkoopprijzen onder druk staan. Arkema zelf, volumes die groeien wel, maar ze krijgen gewoon minder geld voor hun producten. En bij mij is natuurlijk altijd de basis om zo'n aandeel te kiezen, dividend. En op zich gaat dat nog wel de goede kant op. Maar als een aandeel, ik denk dat ze nu 4-5 jaar in de dividendportefeuille zitten en eigenlijk gewoon flatlinen, dan ga ik op een gegeven moment wel verder kijken. Bijvoorbeeld een Eastman Chemical zit ook in de dividendportefeuille en die doet het dan een stuk beter. Heeft weer een andere productportefeuille. Meer hogere marge business. Dus er zijn wel degelijk verschillen. Maar in Europa heb je niet heel veel smaken, als ik me niet vergis. Zeker qua sterke dividendbetalers. En Arkema begon heel goed. Alleen de laatste jaren draait het gewoon niet lekker. Natuurlijk voor een groot deel door het hele macro gebeuren. Je kunt ze er wel bij hebben, maar het is gewoon een sector die achterblijft. En daar zijn natuurlijk weer heel veel andere sectoren tegenover die het wel goed doen. Ja. Dus
Oké. Jij visie op de chemie sector?
Ja, ik heb er ook aardig wat jaartjes in gewerkt. De reden dat het slecht gaat met de chemie heeft 2 kanten. Wat je al zei, inderdaad de vraag naar de eiproducten. Hè, want als je auto's maakt, zitten bumpers op, allemaal SBR-producten en dat soort zaken. Dus daar heb je dan het product nafta voor nodig, hè, als grondstof voor de chemie. Nou, die nafta wordt gemaakt door krakers. Dat wordt dan, de olie wordt verhit of met waterstof wordt omgezet in de raffinaderijen naar die hoogwaardige halfproducten. En als je natuurlijk een hoge olieprijs aan de ingang hebt, hè, en je hebt dan ook nog aardgas die je als je gaat verhitten de olie, heb je aardgas nodig, hè, of je maakt waterstof. In beide gevallen heb je die aardgas ook nodig. Maar als je het verhit, heb je dus grote volumes aardgas nodig. Is relatief duur nu. Maak je dure nafta. Nou, die dure nafta moet je doorschakelen naar die chemische fabrieken. Die moeten dat dan weer doorzetten in hun duurdere producten. En die moeten dan in een tegenvallende economie dat proberen kwijt te raken. Gaat niet lukken. Hè, dus ik zou zeggen, het is cyclisch. Dit is niet het goede moment. Hè. Het is inderdaad slecht. Maar ook als elke sector gaan die dus zometeen, als die economie weer aan gaat trekken, dan gaan ze dus weer meer voorraad vormen, hè, en kopen en bij Vopak en al die bedrijven neerleggen. Want dan is het eigenlijk een geval van de eindproducten trekken aan. Daar kan je dan die hogere prijzen weer krijgen. Kan je ook je veroorloven om die wat hogere NAFTA-prijzen te betalen. En zijn de marges voor iedereen winstgevend. En dan kan het ook weer hard gaan de positieve kant op. Maar dat zie ik zeker in 2024 en begin 2025 nog niet gebeuren. Dus ik denk dat er beter instapmomenten komen voor chemie. Hè? Maar nu eventjes zou ik zeggen afblijven.
Oké, helder. Dan Sebastian heeft een heel andere vraag gesteld. Hij doet mee aan het aandelenprogramma van zijn werkgever. Namelijk het mooie bedrijf Coca-Cola Euro-Pacific Partners, oftewel CCEP. Hij zegt, dit belang wat hij in zijn eigen bedrijf heeft, weegt ondertussen 20% in zijn eigen privé aandelenportefeuille. Hoe kijken jullie aan tegen deze positie, is zijn vraag. Daar heb ik onze collega Martijn van Herpen, die dit bedrijf volgt, zijn mening over gevraagd. Heel in het kort. Martijn zegt, CCEP is een voorspelbaar bedrijf en blijft dat goed bedrijf. Omzet groeide in het eerste halfjaar met 3,5% door zowel volume als prijs. Operationele winst die steeg nog sterker met 9%, dus dat is allemaal prima. Dus hij is positief over dit bedrijf en hij geeft er voor een 12 maanden horizon een houdadvies op. Dan even op het persoonlijke aspect van de portefeuille van Sebastian. 20% in één positie is wel wat veel. Zeker als het ook nog je werkgever is, maak je jezelf wel heel erg afhankelijk van de prestaties van in dit geval CCEP. Dus wij geven geen persoonlijk beleggingsadvies, maar in het algemeen geldt proberen posities niet geen 20% te laten zijn in één individueel aandeel. En Sebastian, je gaf aan de rest van je portefeuille bestaat uit ETF's. Koop dan eerder nog wat andere ETF's of vul die ETF's wat aan dan je belang in je eigen werkgever nog verder te vergroten. En dan als derde vraag van Bernard. Kunt u, en dat was gericht aan ons allen, uitleggen waarom ABN AMRO bijna niets in het kredietpotje toevoegt en ING juist 3 keer zoveel recent in die pot heeft gestopt? Heeft een van jullie daar trouwens een mening over? Nee, dat dacht ik al. Vandaar al dat ik voor deze podcast aan onze financieel specialist Michiel Pekelharing heb gevraagd. Michiel, goed, als je luistert, dan weet je dat alvast om op dit onderwerp in te gaan de eerstvolgende editie van Beleggersbelangen. Dus volg snel in het magazine en we gaan door naar het echte tweede hoofdonderwerp.
Voor kennis.
Ja, Menno, net als eigenlijk alle beleggers in Nederland en wereldwijd werd jij maandagochtend wakker en keek je aan het einde van de ochtend en 's middags en wellicht ook 's avonds, of zeker ook 's avonds in je portefeuille-account en deed het pijn, dat mag ik toch wel nog wel zeggen.
Zeker.
En voordat we uiteraard op de dividendportefeuille ingaan, we hebben natuurlijk al een beetje gehad over oorzaken van die mini-crash, noem ik het dan toch maar even. Want we moeten het ook weer niet overdrijven. Heb je bepaald... grote vraag is nu eigenlijk, we leven nu donderdag, het zullen een beetje voort. Wat nu komende maanden het perspectief is van de aandelenmarkt als geheel. Heb je daar enige idee over?
Nee, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Geen idee. Maar dat is allemaal korte termijn natuurlijk.
Ik kon het raden, Menno. Want jij zegt altijd echt korte termijn, geen idee. Lange termijn, daar gaat het om. En daar heb je hele goede ideeën over. Maar zelfde vraag even aan jou, Ronald. Gaan aandelenmarkt, als jij kijkt, wat denk je dan voor de komende maanden? Zeg, richting einde van het jaar.
Ja, dus je kan beter gewoon je mond houden. Ik zelf blijf toch wel het gevoel houden, ook wel een beetje door de harde val dan herstel. En toch weer meteen erop weer dat valletje. Heb ik toch een beetje het idee dat mensen toch heel langzaam eventjes toch wat gaan lozen. En dan gewoon weer gezonde, ik noem het eigenlijk even niet eens een crisis, maar misschien gewoon nog een gezonde correctie. Waardoor we straks wanneer de renteverlagingen weer komen. En ik geloof toch ook wel een beetje dat China toch wel die economie een beetje aan de praat krijgt. Dat we dan richting het einde van dit jaar weer wat positiever gestemd zijn. Maar even korte termijn inderdaad. Zou ik niet gaan juichen en mijn geld wat ik nu aan de zijlijn heb staan, maar meteen weer investeren.
Nee. Dus neutraal Menno, gematigd negatief Ronald over dit jaar. Maar goed, beleggen doe je inderdaad voor de lange termijn. En Menno, hoe kijk jij dan tegen die lange termijn aan?
Nou ja, lange termijn. Mijn verhaal is natuurlijk bekend. Zoek gewoon goede aandelen die gewoon in goede markten opereren. En die op lange termijn gewoon elk jaar dat dividend kunnen blijven verhogen. Uiteindelijk gaat die beurskoers daar wel achteraan. Daar ben ik echt stellig van overtuigd. En ja, dat is ook wel grappig. Ik had van de week ook, ik denk dat het maandag was, had ik op Twitter. Ja, ik moet X zeggen tegenwoordig. Ja. Rare naam, X. Ik zeg altijd Twitter. Had ik ook gezegd van, wat moet je vandaag... Je weet allemaal wat je vandaag moet doen. Beurzen storten in. En er werd ook leuk op gereageerd. En,
ja, wat waren die reacties?
Nou ja, moet ik het even goed erbij pakken hoor. De reacties die waren eigenlijk precies wat je van zou verwachten. Hè. Blijf rustig, bijkopen en kijk vooral niet elk moment naar je portefeuille. Ofwel was een reactie, ga gewoon lekker de Olympische Spelen kijken. En zo moet je het eigenlijk ook benaderen. Als je in de juiste aandelen zit, gewoon echt voor lange termijn. Ja, dat gaat gewoon op en neer door de jaren heen. De grafiek van het dividendportefeuille, is daarbij voorbeeldig. Er zitten een paar enorme hakken naar beneden in. Maar als je een lijntje ondertrekt, dan is het gewoon uiteindelijk omhoog. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon breed gespreid. Kwaliteitsaandelen. En het ene jaar doen bepaalde sectoren het beter dan andere sectoren. En dit jaar was natuurlijk de techsector tot dusver een grote uitschieter. Ja, wat je nu dus ook ziet, is dat juist die aandelen het hardst gedaald zijn. Maar dan heb je wel weer de meer defensieve aandelen die juist weer heel erg bijtrekken op dit moment. Als ik ook kijk nu naar de aandelen die rond hun 52-week high staan, dat zijn er best veel, ondanks wat er gebeurd is de laatste dagen. Ja, dan zijn dat gewoon aandelen die of heel slecht hebben gepresteerd in de voorliggende periode, of gewoon echt de defensieve waarden die qua koers gewoon rustig. Ja,
kun je een paar voorbeelden noemen?
Ja, eentje die nu dichtst bij zijn 52-week high staat is DSM Firmenich. Aandeel wat natuurlijk nog voor die fusie veel hoger stond. Maar wat de laatste weken enorm is bijgetrokken. Dit jaar staan ze bijna 27% in de plus. En daarmee een van de allerbeste dividendportefeuille aandelen op dit moment. En een paar maanden geleden was dat nog heel anders. Maar ook bijvoorbeeld Ahold, wat met goede cijfers kwam. Of Orkla, het Noorse bedrijf, wat eigenlijk sinds de start helemaal niks heeft gedaan. Dit jaar doen ze het wel goed. Plus 14%. En naast een hoog gewoon dividend ook een extra dividend uitgekeerd. Dus die aandelen moet je er ook bij hebben. Op het moment dat die tech-aandelen een tikkie krijgen, kunnen die het stokje overnemen.
En dat gebeurt ook?
Ja, nee, absoluut. Dat gebeurt de laatste dagen zeker. Maar over die tech-sector gesproken, en dat is ook wel grappig. Ik kwam vanmorgen op Reuters kwam ik een artikeltje tegen. Over die tech-sector en hoe het nu staat met die waarderingen. En sowieso Nasdaq 100 staat op dit moment 13% onder de all-time high van iets meer dan een week geleden. En dan ga je dan kijken, de gemiddelde KW van de S&P 500 technologie sector is nu 26 tegen ruim 31 in juli. Dat was dan weer het hoogste niveau sinds 2002. En de 10-jaars gemiddelde KW is iets meer dan 20. Dus je zit, qua waarderingen zit je nog wel ruim daarboven. Maar het is toch ook wel de sector die gewoon de sterkste en meest voorspelbare groei laat zien voor de komende jaren. Dus ik snap ook wel dat mensen daar heel erg aan vasthouden aan die aandelen. En ook qua dividenden, binnen de dividendportefeuille. Ik heb natuurlijk Microsoft erin, maar vooral ook heel veel halfgeleide aandelen. En qua dividendgroei zijn er bijna geen aandelen die eraan kunnen tippen wat die tech-aandelen doen. En de onderliggende fundamenten zijn ook gewoon goed. Hè. Ze hebben bijna allemaal een ijzersterke balans. En wat je bij die techsector ziet, is dat ze juist in economisch slechtere tijden, waar we nu misschien op afgaan, dat ze gewoon een hele mooie gezonde winstgroei kunnen laten zien. Vooral ook door veel van die recurring omzetmodellen. Neem een Microsoft, als je Excel hebt of welk ander product ook. Ja, dat heb je gewoon nodig. En die prijs gaat elk jaar omhoog en je blijft dat gewoon betalen. Dus niet zoiets dat je zegt van, nou, ik koop deze week, wat vorig jaar ook hadden, eventjes geen koffietje bij de Starbucks. Of koop geen nieuwe schoenen. Hè? Nee. Noem een aandeel als Nike VF Corp. Dus daar zit wel echt een groot verschil. En wat ik ook tegenkwam, of wat ik steeds vaker tegenkom, dat tech-aandelen wel de nieuwe veilige havens worden genoemd. Ja, en daar zit natuurlijk ook wel een hogere waardering, die past daarbij. Naast natuurlijk die ijzersterke balansen die ze hebben. En ja, ik denk ook, zolang die winstcijfers, die bedrijfscijfers gewoon goed blijven, ja, dan is er ook geen reden dat die koersen nog heel veel verder afstorten, ondanks die hoge waarderingen. En ja, sowieso voor de dividendportefeuille geldt. De meeste aandelen en vooral de grote uitblinkers, die noteren gewoon tegen een bovengemiddeld hoge KW. De meeste zitten gewoon tussen de 25 en de 40. Ja, en die zie je nu hard dalen. Maar dat zijn wel de aandelen die de afgelopen jaren belangrijkste bijdrage hebben geleverd aan dat rendement. En die ik gewoon stevig vasthoud.
Ja, dus jij zegt tech-aandelen de nieuwe veilige haven. Althans, dat is een...
Dat kom ik vaker tegen.
Dat kom je vaker.
Maar ik kan er wel mee vinden, ja.
Nee, want dat is natuurlijk wel belangrijk en een mooi nieuw inzicht. Dus het gewicht van technologie-aandelen in de dividendportefeuille, dat hou je op peil ook in dit klimaat?
Ja, nee, zeker. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal, of eigenlijk allemaal zijn ze flink afgekomen. Ik kan het zo live even bijpakken. Er zit nu op een weging van voor de techsector van 18,4%. Dus het is niet eens heel erg overdreven. En dan vooral zijn het halfgeleide aandelen. Maar ja, je ziet dus heel mooi de laatste weken dat de aandelen die het hardst dalen, dat wordt ook wel weer gecounterd door andere aandelen die daarvoor juist achterbleven. Dus,
ook binnen de techsector.
Precies. Ja, ja. En daarom moet je juist gewoon breed blijven spreiden. En als je dat maar doet en dan dat combineert met dividendgroei op lange termijn, ja, dan hoef je denk ik helemaal geen zorgen te maken op dit moment. Kijk, ik weet ook niet wat de beurzen gaan doen. Het kan makkelijk nog een stuk lager de komende maanden. Het zou me ook niks verbazen. Maar ja, heb je cash, zet het aan het werk. Stapsgewijs, ga je lager, koop weer wat bij.
Ja.
Gaan we nog lager, gooi je nog wat bij. En heb je die cash niet, dan heb je natuurlijk het dividend om te investeren. En dat is natuurlijk het mooie van bedrijven die een dividend betalen. En zeker als dat dividend stabiel is of groeit. Er komt gewoon elk jaar komt de cashflow binnen die je weer kunt gebruiken om te investeren.
Ja, en extra veel aandelen te kopen als de koersen lager
staan.
Dat
is het. Ja. Hoe lager die koers of een jaar dat de koersen wegzakken, ja, dan kun je gewoon je positie sneller vergroten.
Ja.
En uiteindelijk is de gedachte natuurlijk, het dividend groeit en die koers volgt dat dividend.
Ja.
Ja, en dan ben je spekkoper natuurlijk als jij tegen lagere koersen gewoon al die jaren nieuwe aandelen. Want je positie groeit, het dividend groeit. Het is gewoon een enorme sneeuwbal natuurlijk.
Ja. Hey, Menno, en nou volgens mij helemaal los van ontwikkelingen van de laatste paar weken. Ben je toch bezig met een aantal mutaties aan het voorbereiden?
Ja, nee, absoluut. Dat heb ik de afgelopen keer, ik weet niet precies wanneer het was, toen de markt ook een enorme tik kregen. Dat is voor mij wel een moment om heel goed te kijken van wat heb ik op mijn verlanglijstje staan. En tegen welk aandeel kan ik die inruilen? Want wat je altijd ziet op dit soort momenten, de markt gaat heel breed naar beneden. En juist ook die wat duurdere aandelen, die gaan nog iets harder omlaag. Dus ja, al heb je dan wat achterblijvers die vaak in dit soort markten minder hard dalen, omdat de koers al hard onderuit is gegaan, of omdat ze gewoon een defensieve karakter hebben. Dat zijn wel momenten om wat te schakelen en om wat geld daaruit te halen en te stoppen juist in die aandelen die het beter hebben gedaan, duurder zijn ook, maar die nu dus hard afgekomen zijn. Dus ja, daar ben ik zeker mee bezig en ik hoop wel op korte termijn, zeg een week, max twee weken, weer wat wijzigingen door te voeren binnen de dividendportefeuille. En dan zowel in Europa als in de VS. Ja, alles hangt en staat natuurlijk met wat op de beurs gebeurt. Kijk, als we volgende week 10% hoger knallen, dan verandert dat de situatie wel weer. Maar ja, rond deze niveaus, of mochten we nog wat lager gaan, dan zie ik wel kansen om wat mooie aandelen op te pakken.
Maar dan moeten er ook aandelen uit.
Ja, nee, ja. Zeker. Ja.
Ja, zeker. Ja. Nou, spannend, Menno. En abonnees van Beleggersbelangen zitten op de eerste rang. Hè?
Zeker,
wijzigingen. Ja. Ja. Zijn er verder is nog zaken aangaande de dividendportefeuille die je nu eventjes aan de kijkers en luisteraars wilt vermelden?
Nou, ja, niet in het bijzonder iets. Ja. Alleen, wat je dus vaak ziet mensen die worden wat paniekerig op dit soort momenten. Ja, dat moet je vooral niet doen.
Geen paniek.
En wat ik al zei, als je nog de mogelijkheid hebt, ja, ik zou het wel weten. Dan heb je gewoon hele mooie instapmomenten gehad. Bijvoorbeeld afgelopen maandag. En wat ik dus ook begrijp is dat de professionele markt massaal maandag juist weer die halfgeleide aandelen heeft opgepakt. Toen die werden gedumpt.
Ja,
en
ja,
het kan heel snel gaan. Je ziet het ook aan Japan. Soms gaat het helemaal nergens over zo'n koersdaling. Er is veel onzekerheid nu in de markt. Maar elke koersdaling, zeker zo'n hele forse, ja, dat zie ik vooral als een kans.
Ja.
Mits je maar de juiste aandelen koopt.
Ja.
En dat zijn de aandelen die elk jaar meer dividend betalen.
Voor kennis.
We gaan afronden. Ik hoef het bijna niet meer te vragen. Maar Menno, waar kijk jij je aankomende week speciaal naar uit?
Nou ja, sowieso natuurlijk wat de bredere markt gaat doen. Maar wat ik wel heel leuk of interessant vind. Ik zag net voordat we deze podcast gingen starten, druppelden de cijfers van Eli Lilly binnen.
Ja, farmaceut.
Precies. En die waren, wat ik uit de headline opmaakte, toch veel beter dan verwacht. Terwijl juist Novo Nordisk eerder deze week of eind vorige week ook met cijfers kwam. En die waren slechter dan verwacht. En die kregen een behoorlijke tik. Eli Lilly, als ik me niet vergis, gaat vandaag gewoon misschien wel met dubbele cijfers omhoog. Dus daar zit wel echt een duidelijk verschil. Dus dat vind ik wel heel interessant om te kijken wat daar nou precies het verhaal achter is. Ja, verder cijfers blijven binnendruppelen. Ik hou mijn watchlist goed in de gaten. En ik hoop op een zeer korte termijn een paar mooie nieuwe pareltjes weer toe te voegen aan het dividendportefeuille.
Oké, Menno.
Dat houdt mij bezig.
Ja. En jou, Ronald, waar kijk jij naar uit?
Ja, dat zal je niet verbazen dat ik veel meer geïnteresseerd ben in energie en wat gebeurt met Iran voor de komende week. Want dat is volgens mij ook wat de beurzen gaan bepalen. Natuurlijk is dat maar even een paar keertjes per jaar. Hè. Maar ik denk specifiek dat de markten echt nu met argus ogen kijken wat daar gaat gebeuren. En dat die aanval dus inderdaad de prijzen in beweging gaan zetten. En wat ik ook heel interessant vind, en ik denk dat dat ook nu op ons af gaat komen, is inderdaad, zoals je al inderdaad zegt, hè, er zijn heel veel aandelen zijn afgestraft. Bijvoorbeeld ook uranium, hè, wat zo hot was, hè, voor de afgelopen maanden. De Cameco's, de Denison Mines, de overheid in Amerika, miljarden ingestopt. Enorme koersexplosie omhoog. Allemaal weer weg. Terwijl eigenlijk gewoon lange termijn uranium gewoon er nog steeds heel goed uitziet. Dus ik ben het helemaal met je eens. Kies alleen dan die uranium aandelen, die dividend, die gewoon financieel gezond in elkaar zitten. En daar ga je absoluut geen spijt van krijgen. Want ik heb hele analyse gedaan over de uraniummarkt. Ook daar moet je dan ook echt even de diepte induiken. En niet het makkelijk verhaaltje van er komen 5 kerncentrales in Japan erbij. Of ergens. Want dat is natuurlijk een aanlooptijd van 10, 12 jaar. Maar wat wordt er gemijnd? Wat wordt er verrijkt? Waar wordt het verrijkt? Wat is de impact dat China verrijkt en Amerika, Europa los wil daarvan? Wat is de impact van minder Russische uranium dan wel verrijkt uranium? En kijk dan wie dan de winnaars worden in Amerika. Want Biden heeft duidelijk gemaakt, en dat zal zijn opvolger ook doen, wij willen minder afhankelijk zijn van China en Rusland. En ik denk dat dat stukje ook, hè, dat die handelsoorlog, ben ik ook heel benieuwd. Het is nu even overschaduwd door Iran. Maar daar gaat ook een antwoord van China komen op korte termijn. Hè, op alles wat wij eigenlijk niet zo aardig doen tegen China. En daar liggen ook enorme kansen. Met name om te kijken naar die bedrijven die van protectionisme voordeel gaan halen. Want die wereld die gaat niet meer veranderen de komende jaren.
Nee. En toevalligerwijs hebben we heel recent een uranium ETF getipt. Ook in beleggersbelangen.
Heel goed.
Niet, ja, heel goed. En die ga ik ook in de show notes zetten. Dank jullie wel, Menno, Ronald, voor dit zeer interessante uur. Kijkers en luisteraars, bedankt voor het kijken en luisteren. Volgende week zit ik hier met collega's Loege Schilder en Jeff Thijssen. Dan allebei terug van vakantie. U kunt nu al uw vragen aan beide heren mailen via voorkennis@beleggersbelangen.nl. We gaan afsluiten tot volgende week.